Goedemiddag allemaal, jongens, meisjes, broeders en zusters. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook vanmiddag gaat mevrouw Bauma uit Utrecht voor. Ook de gasten, mochten die er zijn, heel hartelijk welkom. Fijn dat u er bent en we hopen dat we met elkaar een goede en gezegende tijd zullen hebben. Ook een hartelijke groet voor de mensen die misschien nu of later deze dienst meeluisteren via het internet of andere middelen. De organist vanmiddag is Jaap Mulder. Vanmorgen is er bij de voorbeden aandacht besteed aan het zoeken naar een jongerenwerker voor onze gemeente, aan de overheid. En we hebben gedankt voor de geslaagde operatie van Petra van der Wellen. De collecte is vanmiddag voor de jeugd van onze gemeente. We gaan zo meteen zingen Psalm 33, vers 1 en 2. En naar fotum en groet zingen we Psalm 145, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Wij verwachten onze hulp van de Heer onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat, want zijn hand is begonnen. Genade is er voor ons en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Elkaar bidden. Goede God, u die ons op deze middag samenbrengt om naar uw woord te horen en u met hart en mond te aanbidden. Wij bidden u, kom met uw geest in ons midden. Zend uw licht en uw waarheid. Maak ons ertoe in staat dat wij uw heilige geheimen verstaan. Geef dat we ze zo horen dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn. En dat wij ook vrucht mogen dragen, het koninkrijk der hemelen waardig. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Wil ik u een gedeelte lezen uit het Evangelie naar Matteüs, het hoofdstuk 25 vanaf vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegenover de groep rechts van zich zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: jullie zijn vervloekt. Verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek en in de gevangenis? En hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van de onaanzienlijkste niet gedaan hebben, hebben jullie ook niet voor mij gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, en de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Laten we met elkaar zingen het liedboek Gezang 91, het eerste, tweede en derde vers.
volgende lezing is uit de brief van Jacobus, uit het tweede hoofdstuk. En dat is ook tevens de tekst voor de preek. Deze vanaf in hoofdstuk 2 vanaf vers 14 tot en met vers 24. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan: het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat dan voor zin? Zo is het ook met het geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand: de een gelooft, de ander doet. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd het onze vader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan. En hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Tot zover. Broeders en zusters, in verband met dit schriftgedeelte hoorde ik eens het volgende verhaal. Een predikant had een buurman die zeepfabrikant was. En op een dag hadden ze een discussie. De zeepmaker zei tegen de dominee: wat stelt het geloof eigenlijk voor? Moet je zien wat een puinhoop het in de wereld is. Daar heeft 2000 jaar christendom niet veel goeds aan bijgedragen. Wat voor goeds heeft het christelijk geloof eigenlijk uitgewerkt? De dominee keek een poosje in gedachten uit het raam. Toen zei hij tegen de buurman: kijk eens naar buiten. Op straat liepen een paar jongens van top tot teen, vuil van de modder en viezigheid. Moet je dat eens zien, zei de dominee. Nou hebben we al generaties lang zeep en nog zijn we vies. Wat helpt zeep eigenlijk? Ho, ho, zegt de zeepfabrikant. Zeep helpt alleen als het gebruikt wordt. Anders werkt het natuurlijk niet. Precies, zei de dominee. Zo is het ook met het geloof. Want wat heb je eigenlijk aan het geloof als het niet werkt? Die vraag stelt Jacobus ons vandaag. En dat is een heel duidelijke vraag. En hoe hij die vraag illustreert met zijn voorbeeld, spreekt ook boekdelen. Als iemand honger heeft en gebrek aan kleding heeft en je zegt alleen maar: ga lekker eten en trek wat warms aan, dat heeft geen nut. Dat zijn alleen mooie woorden. En zo is het ook met het geloof, zegt hij. Je kunt op zondag wel vol overtuiging God loven en prijzen. Maar wat wil dat zeggen als je vervolgens niet langs je zieke buurvrouw gaat met een kopje soep? Als je niet omziet naar de mensen in je omgeving? Jacobus schrijft iets eerder in zijn brief: aanvaard de boodschap die in u geplant is en die u redden kan. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Geloven doe je dus niet alleen op zondag in de kerk. Doe je niet alleen op catechisatie of club of op bijbelkring. Geloven doe je niet alleen met je oren, niet alleen met je mond en niet alleen met je verstand. Geloven doe je ook door de weeks. En dat doe je met je hart en met je handen. Dat spreekt misschien voor zich, voor u. En toch roept de tekst die we net hebben gelezen wat spanning op. Want Jacobus wint er geen doekjes om. Hij is scherp en fel. We lezen: een geloof zonder werken is een dood geloof. Een geloof dat zich niet bewijst in daden is zinloos. Het kan een mens niet redden. Dat zijn keiharde woorden die inslaan als een bom. En die misschien ook voor vraagtekens kunnen zorgen. Want ja, is dat nou zo? Is geloof alleen niet voldoende? Jezus zegt toch tegen die bloedvloeiende vrouw die hem aanraakt: uw geloof heeft u behouden? En tegen Jairus zegt hij: vrees niet, geloof alleen. Spreekt Jacobus dit woord nu tegen? Legt hij niet te veel nadruk op die geloofsdaden? Het is goed om uitgebreid op die vraag in te gaan. Want veel mensen hebben moeite gehad met de brief van Jacobus. Juist om deze reden. Dat de nadruk weer zo op de werken kwam te liggen. En daarom is het goed om te beseffen dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen geloof en werken. Het gaat hier om geloof in woord en daad. Er staat niet voor niets in vers 14: wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar er niet naar handelt? Wat heeft dat voor nut? Zo kunnen mensen toch niets aan je zien. Zo wordt het niet duidelijk voor de buitenwereld. Mooie woorden zijn dan vaak niet genoeg. Dat kun je al merken aan die zeepfabrikant uit het verhaal. Al zo lang zijn er christenen, maar daar zie je zo weinig van. En die zeepfabrikant die maakt het wel heel erg bont door te wijzen op de puinhoop in de gehele wereld. Misschien is hij wel wat erg cynisch ten opzichte van het geloof. Maar hij legt wel de vinger op de zere plek. Misschien laten wij christenen te weinig zien van ons geloof. Misschien is het wel te weinig aan ons te merken dat wij geloven in een God die de schepper is van de aarde, door hoe wij ermee omgaan. Dat wij geloven in een God die rechter is en de wetgever in hoe wij met elkaar omgaan. Misschien is het te weinig aan ons te zien dat we geloven in een God van liefde en genade. Zeggen dat je gelooft en laten zien dat je gelooft zijn twee verschillende dingen. Ze zijn beide belangrijk, maar samen zijn ze het meest krachtig. Door enkel te zeggen dat je gelooft in een God, zeg je eigenlijk nog niet zo heel veel. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat ze geloven in een God of in een iemand, in een iets. Maar die daar verder geen invulling aan geven en geen consequenties aan verbinden. Calvijn zou zeggen: het is slechts een algemene kennis van God die ons evenmin aan God verbindt als het zien van de zon ons verheft tot de hemel. Door te zeggen dat je in God gelooft, zeg je eigenlijk nog niet zoveel. Wie is die God en wat doet hij met je? Aan hoe iemand leeft en hoe hij handelt is vaak meer af te lezen. Jezus spreekt in de bergrede over de vruchten. Aan de vruchten kun je de boom herkennen. Aan de vruchten kun je de mens herkennen. De vruchten, dat zijn de vruchten van de geest. En het is niet de mens die die goede daden doet, maar het is de geest van Christus die in de mens aan het werk is. Niet ik leef, maar Christus in mij. En dat is heel belangrijk. We hebben het hier over werken die voortvloeien uit het geloof. Werken van liefde, barmhartigheid,
en genade. Van gehoorzaamheid. Van vertrouwen. Dat is waar het hier om gaat. Dat je geloof in God iets aan je verandert. Dat het iets met je doet. Dat de mensen aan je kunnen zien dat je gelooft in de God die de schepper is. En de rechter. En de wetgever. En daarom brengt Jacobus die buitenstem, of die stem van de buitenwereld in. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Laat mij, de buitenwereld, je medemens, maar eens zien dat jij gelooft, zonder ernaar te leven. Dat is vrijwel onmogelijk. Daden zeggen soms meer dan woorden. Werken van liefde en barmhartigheid zijn misschien wel een krachtiger getuigenis naar de wereld dan de verkondiging van het woord. In de eerste eeuwen van haar bestaan heeft de kerk veel tegenstand ervaren. Maar in die tijd schreef een Romeins keizer ooit eens dit over de christenen. Zij houden van elkaar. Zij zullen weduwen altijd ondersteunen. Wezen beschermen ze tegen hen die ze kwaad willen doen. Als ze iets hebben, geven ze het zomaar aan hen die niets hebben. En als ze een vreemdeling zien, nemen ze hem op in hun huis. Deze mensen geven niet alleen hun eigen armen te eten, maar ook de onze. En weer een ander keizer, een latere keizer, die had zoveel moeite met die christenen dat hij ze aan banden probeerde te leggen. Uit angst dat het christendom te veel invloed zou hebben op de samenleving, verordende hij dat het verboden was om vriendelijkheid te bewijzen aan gevangenen door hen van voedsel te voorzien. En aan de armen, en dat niemand barmhartigheid mocht tonen aan hen die in de gevangenis zaten. De christenen van die tijd maakten indruk door hoe zij met elkaar en met hun omgeving omgingen. En dat is iets waar we ons alleen maar door kunnen laten inspireren. Voorbeelden van een levend geloof. Een levend geloof uit zich in daden van barmhartigheid. Een levend geloof verspreidt zegen om zich heen. Een levend geloof straalt warmte uit, waaraan velen zich koesteren. Een levend geloof is een bron van blijdschap voor haar omgeving. En nu dan weer terug naar die vraag. Leg je nu niet te veel nadruk op dat handelen? En aan de andere kant die vraag van Jacobus. Zou het geloof zonder daden je wel kunnen redden? Jezus zegt er heel veel over in Matteüs 25. En die woorden liegen er niet om. En ook in de bergrede zegt hij. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van de Vader. En zo spreekt ook Jacobus over de daden. En juist de nadruk op het handelen en de werken maakte onder andere dat Maarten Luther grote problemen had met deze brief. Ergens zegt hij dat hij het liefst de kachel aan zou maken met de brief van Jacobus. Het bracht hem in verwarring. Luther voelde zich bevrijd door de woorden van Paulus over de rechtvaardiging door het geloof. Dat de mens in Gods ogen tegelijk zondaar en rechtvaardig kon zijn. Hij was bevrijd door de genade. Bevrijd van het idee dat het allemaal van hemzelf afhing. En dat hij het heil zelf moest verdienen. En nu dit Bijbelwoord, wat daar niet mee in overeenstemming leek. Ik begrijp die kritiek van Luther wel. Want als we niet oppassen, gaan we inderdaad weer die kant op. Keren we weer terug naar een werkgeloof, waarin we onszelf moeten redden. Onze rechtvaardiging moeten verdienen door goede werken te doen. Waarin we de echtheid van ons geloof moeten bewijzen en elkaar daarin overtreffen. Maar zoals ik eerder al zei, gaat het hier niet om zomaar goede daden. Niet over de werken der wet,
zou Paulus zeggen. Jacobus heeft het over geloofswerken, vruchten van de geest. En het geloof en handelen gaan samen, zegt hij, hand in hand. Het is niet het een of het ander, maar het een komt juist voort uit het ander. Het is niet of het geloof in de vorm van belijdenis, of het geloof in de vorm van daden. Het geloof bestaat uit woord en daad. En de daden vervolmaken het geloof. Aartsvader Abraham is daarin een voorbeeld. Hij vertrouwde op God. Hij vertrouwde dat hij een groot nageslacht zou krijgen, zelfs toen hij te oud was geworden om nog kinderen te verwekken. En dat geloof, dat vertrouwen in God, werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Zijn geloof was echt en dat hoefde hij niet te bewijzen. Maar ook dat geloof was geen verdienste van Abraham zelf. Het werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. God rekent het hem toe. De rechtvaardiging is altijd een daad die van God uitgaat naar de mens. Hij schenkt het uit zijn genade. En nu betrekt Jacobus Genesis 22 erbij. Het offer van Isaac. Want er is een verandering opgetreden in het leven van Abraham. Hij heeft een zoon. De belofte is ingegaan. Het begin van een groot nageslacht. God heeft gedaan wat hij heeft beloofd. En dan vraagt hij Abraham om de zoon weer terug te geven. Einde nageslacht. Einde belofte. Maar Abraham gaat op weg. En hij neemt zijn zoon mee. Hij blijkt bereid om God zelfs hierin te gehoorzamen. Hij blijft geloven en vertrouwen. En deze daad is een bevestiging van het geloof. Het vertrouwen dat hij eerder had uitgesproken in God toont zich nu ook in daden. Hier gaan woord en daad hand in hand. Dit schriftwoord wil ons niet in die onzekerheid brengen die Luther heeft ervaren. Moet ik het echt allemaal zelf verdienen? Moet ik het zelf doen? Nee. Maar de daden zijn niet onbelangrijk. We mogen ze niet wegvlakken. En we krijgen hier een spiegel voor. Want in hoeverre laten wij ons in ons leven leiden door het geloof? Doe je iets met wat je hoort in de kerk? Met wat je leest in de Bijbel? Komt wat je belijdt, wat je zingt, wat je bidt, overeen met wat je doet? Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik dat ik daarin telkens tekort schiet. De geest is gewillig, maar mijn vlees is zwak. En ik kan er soms moedeloos van worden. Maar juist omdat ik geloof in een God die genadig is en die mij lief heeft, wil ik proberen en streven naar meer. En de kerkgang, de Bijbelkring, de gesprekken met andere gelovigen, het zingen, het bidden, zijn daarom zo belangrijk. Om die verbinding met God te versterken. Om die relatie te verdiepen. Maar ook om die verandering in onszelf te zoeken en daarvoor te bidden. Zodat we in ons dagelijks leven meer mogen uitstralen van Gods liefde. Zodat ons leven een getuigenis mag zijn van ons geloof. Amen. De piano is uitgepakt. Zullen we met elkaar zingen uit het liedboek Gezang 473, vers 1, 2, 5 en 10.
is het nu tijd om onze gaven te geven. En de collecte is wederom, zoals vanochtend, ook voor de jeugd van de kerk. Zullen we dan met elkaar bidden? Heer onze God, U loven en prijzen wij om wie U bent, om Uw goedheid en Uw genade, Uw gerechtigheid en Uw liefde en trouw. U bent zo ongelooflijk groot. Op vele plaatsen op de wereld klinken vandaag lofliederen tot eer van U. En op al die plaatsen wordt Uw woord verkondigd, Uw naam gehoord. Heren, wij bidden U dat wij naast hoorders ook daders van Uw woord mogen zijn of worden. Dat wij als christenen iets van Uw goedheid mogen uitstralen in deze wereld. U mogen dienen in woord en daad. Wilt U ons daartoe bereid maken, ons kracht geven en ons sterken? We hebben er net over gezongen. Neem ons leven. Neem onze handen, onze wil en neem ons verstand. En maak ons tot Uw dienst bereid. U voor altijd toegewijd. Zo bidden wij U tezamen. In de naam van Christus onze Heer. Amen. Zullen we dan staand ons geloof belijden? En dat doen we zingend.
Oh,
de Heer ons zegenen en beschermen. Mogen de Heer zijn gezicht naar ons toewenden en ons genadig zijn. Mogen de Heer zijn gelaat over ons lichten en ons vrede geven.
Yeah.